Welkom bij de Business Lab podcast.
Ik ben Anne Verstraeten.
En ik ben Xavier de Baere. We zijn de oprichters van Business Lab.
En de bezielers van de Business Lab Tribe.
Ben je zaakvoerder, bestuurder van een kleine bv? Of heb je een eenmanszaak en wens je door te groeien? Luister dan zeker verder. Anne Verstraeten en Xavier de Baere delen alles wat ze weten, zodat ook jij morgen jouw winst en vrije tijd verdubbelt. Zo ervaar jij terug rust en voldoening in je zaak. Here we go!
Goedemiddag, Caroline.
Dag aan.
Caroline van der Steen, welkom in onze Business Lab podcast studio. Caroline, ik ken jou ondertussen iets meer dan 5 jaar. Dat is al een hele tijd. En je hebt al een hele evolutie achter de rug. Maar vooraleer we het daarover hebben, misschien kun je eens kort vertellen wie jij precies bent en waar jij dagelijks mee bezig bent.
Ja, ik ben oprichter van 2 bedrijven. Het eerste bedrijf is opgericht in 2018, VDS Milieuadvies. En is een milieuadviesbureau waarbij dat we KMO's ontzorgen voor het opmaken van hun omgevingsvergunningsaanvraag. Iets waar bedrijven zelf niet zo graag mee bezig zijn, wat toch wel veel kennis vraagt en waar wij met heel veel plezier dat van hen overnemen. En het tweede bedrijf is opgericht in 2021, heet Artion. En dat is een platform waarbij we alle wettelijk verplichte keuringen in een bedrijf, denk maar aan laagspanning, hoogspanning, onderhoud van stookinstallaties enzovoort, gaan organiseren en automatiseren op ons platform.
Dat is een hele boterham.
Ja, het is waar. Het voelt ook als een hele boterham.
Ja, ik kan het mij voorstellen. Ik kan mij voorstellen dat ondernemers blij zijn dat jullie hen ontzorgen daarin.
Klopt, ja.
Nu, 2 ondernemingen vandaag, maar pakweg 5 jaar geleden, dat was nog niet zo. Kun jij eens vertellen hoe dat je in dat ondernemerschap gerold bent en van waar dat je uiteindelijk komt?
5 jaar geleden was er eigenlijk nog geen sprake van een onderneming. Want dan was ik vastbenoemd ambtenaar. Oh. Ik heb 15 jaar voor de overheid gewerkt. En voornamelijk milieuinspectie gedaan. Dus heel veel bedrijven gecontroleerd of ze in orde zijn met de wetgeving. Als dat niet zo was, aanmaningen gemaakt, PV's gemaakt.
Dus je stond eigenlijk aan de andere kant.
Ja, exact. Ja. En in die 15 jaar voor de overheid heb ik gemerkt ik ervaarde in elk geval dat ik toch wel vast kwam te zitten in een systeem waarbij mijn ondernemerschap, wat er toen ook wel al was, hè, mijn ondernemend zijn en mijn zin voor initiatief en de visie die ik had op een aantal dingen, dat ik daar mijn ei niet kwijt kon binnen de organisatie van een overheid. En heb ik na 15 jaar beslist want ik was wel vast benoemd, hè, om daar de stekker uit te trekken. En eigenlijk van dag op dag te springen in het ondernemerschap en iets te doen met de kennis en expertise die ik ondertussen had opgebouwd om ondernemers te gaan helpen voor de inspectie langskomt en een boete geeft.
Dus dat was wel een hele grote switch. Niet alleen in de activiteit van enerzijds controleur naar een soort adviseur en ondersteunende functie, maar om jouw vast contract los te laten en in het zwarte gat van het ondernemerschap te springen, kan ik mij voorstellen dat dat niet evident was.
Nee, inderdaad niet. Ik kende ook geen ondernemers. Ik had alleen een netwerk van ambtenaren. Mijn echtgenoot is politieambtenaar, dus we waren eigenlijk alle twee vast benoemd. Het gevoel van zekerheid. Maar ik denk dat net dat bij mij weerstand wel begon op te roepen. Maar ik kende eigenlijk niks van ondernemen. Ik had alleen een onweerstaanbare drang en een vertrouwen dat de weg was die voor mij was voorbestemd. Maar op het moment dat ik mijn ontslag heb gegeven, had ik een idee, maar geen klanten. En veel mensen hebben mij wel een beetje gek verklaard. Maar ik wist voor mezelf, wat is het ergste dat mij kan overkomen? Dat ik niet snel genoeg aan klanten geraak en dat ik ergens nog misschien een flexijob of iets anders moet bijdoen om rond te komen, om de rekeningen te betalen.
Dat was niet iets die jou beangstigde, blijkbaar.
Nee, absoluut niet. Nee.
Want een job in de ambtenarij loslaten, voor heel veel mensen is dat van, allee, je doet dat nu toch wel niet.
Nee, en je pensioen.
Ja, en zoveel tijd dat je vrij hebt.
Ja, en zoveel vakantie. En ja, zo'n luxe leven.
En toch was dat niet hetgene wat jij wil.
Maar een gouden kooi is altijd een kooi, hè.
Ja.
En... ook al lijkt ze van goud, het voelde voor mij echt als een gevangenis. Ik herinner mij nog heel goed als de dag van gisteren, de dag dat ik mijn ontslag gegeven heb, was alsof ik uit de gevangenis werd vrijgelaten.
Ja.
Dus het, vanaf seconde 1 heeft het voor mij als de juiste beslissing gevoeld. Ik heb ook van in het begin beseft, ik heb heel wat in te halen, ook op vlak van kennis. Hè? Want je kunt wel van jezelf vinden en nu ga ik ondernemen. Maar ik wist ook totaal niet waar ik moest beginnen. Mm-hmm. Dus ik had daar wel een paar dingen over opgezocht en gelezen. Maar ik had wel al snel door van oké, alleen ga ik dat niet kunnen. Ik ga moeten op zoek gaan naar kanalen, organisaties, mensen die mij kennis kunnen bijbrengen. Hoe maak ik een businessplan? Hoe maak ik een financieel plan? Marketing, wat is dat? Want daar wist ik had ook geen flauw idee van.
Ja.
Dus daar heb ik wel... ja, vanaf dag 1 heb ik daar wel heel hard de focus op gelegd.
Kun je daar iets over vertellen, over jouw groeipad van uiteindelijk, laat me zeggen, leek in het ondernemerschap, naar vandaag zijnde 2 ondernemingen runnen?
Ja, als je dat zo zegt, klinkt dat zo. Wel denk van, wauw, ja, het is allemaal snel gegaan. Ja, zoals ik zei, ik ben heel snel op zoek gegaan naar organisaties die mij konden helpen. En ja, ik ben heel snel ook bij Business Lab terechtgekomen. Waar ik van bij de eerste ontmoeting wel door had van oké, hier ga ik kunnen niet alleen kennis leren, want dan kan ik ook een boek lezen of ergens een webinar volgen, maar hier ga ik ook hands-on, heel praktische tools aangereikt krijgen en uitgedaagd worden om dat ook in actie om te zetten die mij snel gaan verder helpen. Ik heb mij soms nog heel lang, zoals Alice in Wonderland, gevoeld. Vol verwondering in een nieuwe wereld van het ondernemerschap. En daar zie ik iets nieuws, daar zie ik iets nieuws. Maar het heeft mij en tot vandaag nog altijd zo gefascineerd. Alle aspecten van en de uitdagingen ook van het ondernemerschap. Zonder dat ik daar ooit mij door laten verlammen heb. Of verlammen door angst. Van, ik moet hier nu beslissingen nemen. Of ik ken dat niet, ik kan dat niet. Ik heb altijd kunnen vertrouwen. Heel erg op Business Lab. Heel erg op het regelmatig. De regelmatige dagen dat er teaching was. Waar ik superveel uit geleerd heb. Heel veel concreet. En gewoon toepassen. Hè. Ik zie vaak collega-ondernemers die trainingen volgen, die trajecten volgen, maar dan er niet toe komen om het in actie om te zetten. En ja, kennis zonder actie blijft maar...
is een nachtmerrie.
Ja, voilà.
Oké. Of is frustratie eigenlijk? Want het is omgekeerd. Actie zonder kennis is een nachtmerrie.
Mm-hmm.
Kennis zonder... kennis zonder actie, ja, mm-hmm. Dat blijft een vage droom natuurlijk.
En de sprong naar het ondernemerschap, wat mij daar heel erg in aantrok, was dat ondernemen zelf. Dat was een hele nieuwe wereld die voor mij openging. Ik zeg soms van, dat was precies een hergeboorte. Hè? De Caroline van voor 2018 en de Caroline van daarna. En dat is in mijn beleving 2 totaal verschillende... personen.
En wat trok er jou dan precies aan in dat ondernemerschap?
Het mogen initiatief nemen, het creëren, de vrijheid, niet meer voor een baas moeten werken. Het
zelf mogen
zelf
beslissen.
Niet meer moeten meegaan in een omgeving van moeten. Dat vooral, ja.
Het klinkt gek en tegelijkertijd ook niet. Het klopt zoals dat je zegt, ondernemerschap is mogen beslissen en die vrijheid mm-hmm. hebben. Maar tegelijkertijd merk ik bij veel ondernemers dat heel vaak ook hun angst is. Van, oeps, nu moet ik hier wel zelf beslissen. Heel wat ondernemers zijn aan het wachten op de spreekwoordelijke baas die zegt van nu moet je het zo doen of nu moet je het zo doen.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar dan tegenover?
Ik ben altijd wel trouw gebleven aan de waarom. De waarom dat ik in het ondernemerschap gestapt ben. Omdat mijn waarom is heel heel sterk geloof in dat je alles kan worden wat je wil. Ik heb jarenlang alleen maar gehoord dat ik niet veel kon, dat, ik, dat er niets van mij ging terechtkomen, dat ik nooit ging iets slagen in het leven. Dus daar zit zeker ook een stukje bewijsdrang in. Maar voor mij is dat die waarom zo belangrijk en ik doe daar ook elke beslissing aan af. En dat maakt het voor mij veel makkelijker om beslissingen te nemen. Ik kan mij zo voorstellen dat dat voor andere ondernemers moeilijk is om, om die beslissingen te nemen. Maar misschien ja, is dat voor hen ook wel niet zo duidelijk wat die drive is. Want als je zo een drive hebt die ook emotioneel raakt, die alles overheersend is, als je nog maar denkt van waarom dat je elke dag doet wat dat je doet, dan lijkt het mij wel logisch dat ook helpt om je beslissingen te nemen en de volgende stappen te zetten en om vertrouwen te hebben dat wat dat je doet, dat je ook helpt naar je doel.
Ja, er is echt een vuur die in jou brandt.
Ja.
Ja. Ja. Het is mooi om te zien, want ik zie het ook in jouw ogen.
En het leuke aan ondernemen vind ik dat er niemand is die dat vuur kan doven. En dat miste ik wel in mijn vorige carrière als ambtenaar. Had ik het gevoel dat mijn vuur geen recht had om te branden.
Ja.
En ja, dat brandend vuur, dat maakt dat ik nog altijd elke ochtend blij ben. Dat ik wakker word en dat ik aan mijn werkdag mag beginnen.
Mooi. Ja. Nu, je hebt die stap gezet van de ambtenarij tot ondernemer. Je vertelde daarnet dat je uiteindelijk heel weinig of zelfs geen ondernemers in jouw netwerk had. Dat het allemaal ambtenaren waren. Je hebt Business Lab ontdekt. Je geloofde dat wij voldoende hands-on tools gingen geven en jouw ideeën en tot actie gingen brengen. Kun je daar iets concreets van vertellen? Want uiteindelijk, je hebt letterlijk vanuit het niets gestart. Jij bent één van die Business Lab Tribers, zo noemen wij onze klanten, die door de mazen van het net geglipt zijn. Want wij zijn geen bijberoepers of geen starters. En jij moet op een of andere manier toch door die mazen van het net geglipt zijn. En toen zat je in onze zaal.
Ja, voor alle duidelijkheid, dat was geen bewuste coup dat ik gepleegd heb. Het is eigenlijk ja, vanzelf gegaan. Ik had dat is wat ik nodig heb en ik schrijf me daarvoor in. Ik wist bijvoorbeeld niet wat marketing betekent. Ik kende het woord, maar behalve de reclametjes die ik op televisie zie, kon ik mij daar niks bij voorstellen. Ik had ook geen flauw benul wat marketing voor mijn bedrijf, dat was op dat moment enkel nog VDS Milieuadvies, zou kunnen betekenen. Maar ja, ik moest wel aan klanten geraken, dus ik dacht, ja, ik zal wel iets met die marketing moeten doen, maar wat? Geen flauw idee. En bij jullie heb ik de principes van marketing geleerd, maar niet zoals je dat waarschijnlijk in een academische omgeving zou leren, maar heel praktisch. Ook heel begrijpelijk uitgelegd. Waardoor dat ik dat onmiddellijk in actie kon gaan omzetten. Zoals bijvoorbeeld... spreek uw prospect. Weet wie uw prospect zijn. Weet wie uw doelgroep is. En vernauw die. Veel ondernemers mikken op gans de wereld. En in het begin dacht ik ook, ja, iedereen kan mijn klant zijn. Elk bedrijf heeft een vergunning nodig. Dus ze zijn allemaal welkom bij mij.
Ja.
Kies echt heel specifiek naar wie dat je wilt stappen. En spreek die dan ook aan. Heel persoonlijk met een boodschap die voor hen herkenbaar is. En zoek dat ook niet te ver. Je moet daar ook niet te veel budget voor hebben zelfs. Schrijf een brief. Dat is nooit met de hand.
Ja.
Schrijf je envelop met de hand. Plak er een posttegel op. Doe op de bus. En zie wat de reactie is. En heb je na een week nog geen reactie. Neem je telefoon en bel. En dacht, wow.
Dat's, zo simpel kan het zijn.
Dat is gelijk nog niet zo moeilijk. Dat ga ik gewoon doen. Misschien was dat wel het voordeel dat ik geen voorkennis had, waardoor dat jullie op een wit blad zijn beginnen schrijven. En ik ben nogthans heel kritisch ingesteld. Maar ik had er 100%, ik heb er altijd 100% vertrouwen in gehad dat hetgeen dat jullie vertelden, dat dat op een of andere manier wel kon werken. Dus ik heb dat ook gewoon gedaan, letterlijk gedaan. En dat heeft ook gewerkt.
Zo herinner ik mij inderdaad nog onze tweedaagse Outsmart Market rond marketing, waar dat we het gehad hebben over die welbefaamde brief schrijven, specifiek naar jouw klant dat je voor ogen hebt, specifiek naar jouw doelgroep. En nog geen twee weken later kregen we een mailtje van jou van wauw, wat een resultaat. Ik heb x aantal brieven geschreven, ik heb daar zoveel aanvragen uit gehad en van die aanvragen had ik zoveel. Je was iemand die heel systematisch ging gaan implementeren. Was dat de reden echt van, ik had geen voorkennis, dus ik deed het gewoon na?
Ja, toch wel. Ja. Ik had geen voorkennis en dus ook geen vooroordelen, hè. Ik hoor soms strijders die al van alles geprobeerd hebben, of toch zeggen dat ze van alles geprobeerd hebben, en dan dat zal bij mij niet werken, of in mijn sector werkt dat niet. En ik heb jullie heel vaak horen zeggen dat een bullshit-argument is. Mm-hmm. Ik had die bedenkingen niet. Ik dacht, ja, als het niet werkt, zal ik het wel ondervinden. Maar wat als het wel werkt?
Ja.
En het werkte.
Nu, klanten waren één ding.
Ja.
Natuurlijk, een onderneming, eens dat je klanten hebt, komt er nog heel wat meer bij kijken. Wat zijn die andere zaken waarin dat je stap voor stap gegroeid bent? Want je zegt start van ambtenaar, mm-hmm. overstap gemaakt naar ondernemer, klanten gaan maken. Maar vandaag heb je twee ondernemingen. Daar zitten nog heel wat etappes tussen.
Ja. Ja, inderdaad. Van bij het begin, als ik VDS Milieuadvies had opgericht, had ik de overtuiging, ik ga dat alleen doen. Ik ben nu eindelijk van alle bazen vanaf. En ik had een directeursfunctie bij de overheid, dus ik had ook wel een heel groot team waar ik leidinggevende voor was. Ook daar ben ik vanaf. En ik ga dat alleen doen. En op een bepaalde training hoorde ik jullie zeggen, ja, de gamechanger om te groeien in je bedrijf is werken met een team. En ja, dat is de enige keer dat ik bedacht, dat ga ik niet doen. En dat heeft zo'n 6 maanden geduurd, dat ik daar toch een weerstand tegen gehad heb. Tot een bepaald moment dat de realiteit mijn belemmerende overtuiging inhaalde, in die zin dat er zoveel werk was, dat ik dreigde ten onder te gaan en de kwaliteit niet meer kon blijven leveren die ik van mezelf verwachtte te leveren aan mijn klanten. En de enige logische uitweg was, ja, je doet het gewoon niet meer alleen. Is de oplossing. En dus ja, dan is er toch wel vrij snel een eerste medewerker gekomen. En ook zo in die periode realiseerde ik mij, oké, ik heb nu een bedrijf met een product of een dienst die ik heel goed ken. Hè, want ik doe hetzelfde als dat ik deed bij de overheid, maar nu aan de andere kant. Mm-hmm. In plaats van vergunningen aanvragen en beoordelen, maakte ik nu op. Gaan we dit doen tot aan ons pensioen? Is dit ondernemerschap genoeg? Dus het begon zo te kriebelen. Misschien kan ik nog wel meer doen. Misschien kan ik zo nog wel zoeken naar iets nieuws in de wereld zetten. Er zijn nog aspecten van ondernemen die ik vandaag niet heb. En zo is het idee voor Artion ontstaan. Ik wilde een nieuw product in de markt zetten die dan nog niet bestond, waar ik nog geen concurrentie voor had, maar wat heel schaalbaar was en wat ik ook kon internationaliseren.
Dus als ik eventjes mag samenvatten, gestart met VDS Milieuadvies. In eerste instantie wilde je het helemaal alleen doen, mm-hmm. los van een team. Want eindelijk mag ik nu op mijn eentje doen. Mm-hmm. Dan heel snel gezien van, oei, dat gaat niet lukken, anders raak ik hier gewoon mm-hmm. in een burn-out of whatever. En eens dat dat op poten stond, mm-hmm. eens dat je een collega had, dacht mm-hmm. je van, oh, nee, mm-hmm. toch niet voor de rest van mijn dag.
Ja.
Eigenlijk hoor ik een Caroline die voortdurend op zoek is naar nieuwe uitdaging.
Ja, maar natuurlijk als je alleen werkt, dan is het ook eens logisch, normaal, dat je bijna ganse dagen met het operationele, met de uitvoering bezig bent. Waardoor dat er weinig tijd en ruimte en ook ja, ruimte in mijn hoofd overbleef om een keer afstand te nemen en naar mijn business te kijken. Mm-hmm. En wat wil ik nog? Hè? Die vraag, ik had daar geen tijd voor om mij die af te vragen. Op het moment dat er een medewerker bij kwam die heel wat werk van mij kon overnemen, ja, kwam er wel weer ruimte. En dan viel die vraag plots op zijn plaats van, oké, what next step? Wat wil ik nog? Hè? Ja, een van mijn drivers is ook, ik heb een halve carrière bij de overheid gewerkt. En op mijn 40ste ben ik gesprongen in het ondernemerschap. Dus ik heb nog een halve carrière als ondernemer. En ik wil daar alles uithalen. Dat maakt ook dat ik heel veel ja, op 20, 25 jaar nog wil beleven.
Te doen heb. Ja. Nu, ik luister straks heel graag naar jouw verhaal van Artjon. Mm-hmm. Maar de overstap van geen medewerker naar wel een medewerker, want mm-hmm. eerst wilde je dat niet. Mm-hmm. Wat zijn al de overtuigingen die jij hebt moeten loslaten? Of wat heeft er jou geholpen om dan toch die stap te zetten? Want heel wat ondernemers zitten in die situatie. Mm-hmm. Ooit zijn ze gestart met hun ondernemerschap of een onderneming uit passie voor het vak. En dat loopt goed. Maar oh wee, geen medewerkers, hè. Vaak, soms hoor ik ondernemers die bijna uit religie zeggen, nee, geen medewerkers. Mm-hmm. Zo vastgeroest zitten ze in hun gedachten. Jij zat ergens ook op die plek en mm-hmm. toch heb jij die gedachten op een of andere manier zo geolied gekregen, waardoor dat je dan toch de overstap hebt gemaakt. Mm-hmm. Wat is er bij jou dan gebeurd of wat is er geklikt?
Wat overtuiging ik had, waren ja, een beetje de klassiekers, denk ik. Hè. Personeel is miserie. Als dat tegenvalt, ja, dan moet je ontslaan. Stel je voor, dan moet je een gesprek hebben dat iemand wil afdanken. Ik had daar wel al ervaring mee van bij de overheid. En ja, ik heb eigenlijk vandaag geen budgettaire ruimte om een loon extra te betalen. Gaat er wel werk genoeg zijn? Ga ik extra klanten moeten zoeken dan? Wat moet ik dan extra doen? Dus ja, heel veel vragen die... Ja, die wel vermoeiend zijn. Hè? En die maken dat je zo in een cirkeltje blijft hangen. Ja, ik zal dat dan toch maar niet doen. Hè? Ik word al moe van het idee. Ik ga dat niet doen. Ik hoor ook vaak ondernemers die al een minder goede ervaring gehad hebben. En die dan denken, ja, dat is niks voor mij. Ja, zoals ik al zei, het was een beetje de noodzaak ook. Het was pompen of verzuipen. Ik ken mezelf, als ik in zo'n situatie terechtkom, dan de volgende stap is dat ik het niet meer graag doe. En ik wou het zo ver niet laten komen. Dus ja. Het was ja, kiezen of delen. Ik had toch iemand moeten bij aanwerven. Ik stond een beetje met mijn rug tegen de muur.
Maar dan heb je ook wel een hele grote stap gezet. In die zin, je bent dan ook wel all the way gegaan. Uw medewerker. Ja. Het was niet de eerste, de beste dat je binnengehaald hebt. Het was niet het goedkoopste profiel dat je binnengehaald hebt. Je hebt er dan ook wel helemaal voor gegaan. Ja.
Wat me heel erg geholpen heeft, is... is die emotie die in heel veel van die argumenten tegenargumenten hangt, om dat los te laten. En voor mijzelf dan terug te vallen op feiten. Ik heb geen budget om een personeelslid te betalen. Ja, is dat zo? Wat kost een personeelslid? Hoeveel factureerbare uren, of als je product hebt, hoeveel verkopen moet die doen? Opdat hij zijn eigen loon terugverdient. Ja. Dus wanneer is dat break-even punt? Welke opleiding heeft die persoon nodig? Dus wanneer kan je verwachten dat hij dat break-even draait? En zo heb ik een plan gemaakt dat als ik dat dan uitschreef, dan had ik, ja, dat valt gelijk nog wel mee. Hè? Ja. Als ik een profiel vind die dat en dat kan, dan heb ik vandaag inderdaad dat geld niet op de rekening, maar die gaat zichzelf opbrengen. En oké, hoeveel klanten heb ik nodig? Heb ik die klanten vandaag? Waar ga ik ze vinden? Ik had dan natuurlijk wel mijn marketing tools, waarvan ik wist, als ik 20 brieven schrijf, heb ik 2 klanten. Mm-hmm. Dus als je daar afstand neemt van die emotie, ben ik er wel van overtuigd dat dat veel ondernemers zou helpen om met die feiten daar vertrouwen uit te putten.
Dus ik hoor jou zeggen, heel wat ondernemers zitten met die emotie, met die beperkende mm-hmm. gedachten. Maar op het moment dat ze het zwart op wit zouden kunnen zien staan in een plan, mm-hmm. dan verdwijnt die emotie als sneeuw voor de zon en kun je eigenlijk op een rationele manier stappen zetten.
Ja, En dat is ook de methodiek die ik nu nog altijd toepas als we mensen aanwerven, zowel bij VDS als bij Artion. Is, ja, laat die emotie los. Beperk je tot de feiten. En ook weer, ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat het niet marcheert en dat je iemand toch moet afdanken. En ook dat is weer een les. Een les voor jezelf. Hè. Wat had ik beter kunnen doen, anders kunnen doen?
Mooi. En nu staat Artion daar, de volgende etappe.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, een hele rollercoaster. Als je aan het universum vraagt, ik wil alle aspecten van het ondernemerschap ondervinden, dan krijg je wat je vraagt. En dat heb ik ook gekregen. In 2021 opgericht. Anderhalf jaar hebben we ontwikkeld aan de software. En sinds een jaar ongeveer zijn we het in de markt aan het zetten. Het gaat heel hard. Zijn we momenteel ook bezig met een investeringsronde, een eerste kapitaalronde. Waar ik ontzettend veel over bijleer. Maar elke dag brengt weer zijn nieuwe uitdagingen. Maar hele leuke zaken. Maar het gaat, ja...
Kun je daar iets uitpikken? Een leuke uitdaging? Want daar houdt uiteindelijk het ondernemerschap over. Uitdagingen meemaken, die oplossing. En van zodra dat ze opgelost zijn, dan staat er een tweede uitdaging voor de deur. Hoe ben je daar in godsnaam mee gestart? Ergens met een idee, veronderstel ik, en dan?
De missie van VDS Milieuadvies, of waarmee ik met VDS Milieuadvies begonnen ben, was dat ik ondernemers ervoor wilde zorgen dat ze geen boete meer kregen uit onwetendheid. Ik heb zelf heel veel boetes gegeven aan ondernemers die niet wisten waarmee ze in orde hadden moeten zijn.
Ja.
En met VDS Milieuadvies, hè, zoals ik al zei, maken we vergunningsaanvragen op. Die vergunning is permanent geldig. En ik merkte bij heel veel klanten, we hebben nu een vergunning tot in de eeuwigheid en we moeten nooit meer aan die wetgeving denken. En dat is fout. Want je hebt wetgeving die je verplicht om bijvoorbeeld dus periodiek installaties te keuren. En heel veel bedrijven hebben die kennis niet, waardoor dat die keuringen ook niet gebeuren of niet goed opgevolgd worden, met alle gevolgen van dien. Niet alleen als er inspectie komt, maar ook risico's bij als er zich iets voordoet. Dus ik dacht, er moet iets zijn waardoor dat nog een stap verder ondernemers kan helpen om te ontzorgen, om iets wat ze zelf niet graag doen, mee bezig te zijn. En ik wil daar een schaalbaar model van maken. Dus kwam ik al snel uit bij software. Maar goed, behalve mijn computer aan- en uitzetten, houdt mijn IT-kennis op. Maar ook dat, ja, ik dacht, ja, er zijn IT'ers genoeg. Hè? Dus je moet IT'ers vinden die geloven in dat idee en... Zo is het gekomen. En een van de uitdagingen is net, ik kan dat niet alleen. Mm-hmm. Dus ik ga op zoek moeten gaan naar iemand met wie ik dat samen kan doen. Een vennoot die zijn weg daar al wat meer in kent. Die een netwerk heeft dat interessant kan zijn. Dat is vandaag nog altijd een uitdaging. Want er is een derde vennoot bijgekomen. En dat maakt het ook zo boeiend, hè. 5 jaar geleden in de overtuiging, ik ga alleen. Er gaat nooit nog iemand iets aan mij te zeggen hebben. Vandaag leeft dat gevoel nog heel sterk. Hè. Er gaat nooit nog iemand iets aan mij te zeggen hebben. Maar dat alleen is een waanidee. Je kan niet alleen ondernemen. Nee, ja. Dan heb je gewoon een job voor jezelf gemaakt. Maar dat is in mijn beleving, alles is niet ondernemen.
Dan ben je zelfstandige.
Ja. Het heeft trouwens meer dan een jaar geduurd voor ik van mezelf luidop durfde zeggen, ik ben ondernemer. Ik dacht, mensen gaan allemaal zien dat ik geen ondernemer ben. Om het ambtenarenjuk af te werpen en van mezelf te kunnen zeggen, ik ben ondernemer en ik sta hier ook als ondernemer. Ja, het is ook wel een proces geweest. Maar daar hebben jullie ook wel heel erg in geholpen.
En op welke manier hebben wij daar dan in geholpen? Wat was er dan voor jou belangrijk dat je vond bij ons om jouw groeiproces gaande te houden?
Omdat jullie elke keer ook vragen om een stukje rekenschap af te leggen, is misschien veel gezegd, maar minstens voor gans de groep te gaan vertellen, wat is nu mijn succes van de afgelopen maanden? Wat heb ik gedaan met hetgeen ik hier een aantal maanden geleden gehoord heb? Hoe heb ik dat in actie omgezet? En wat heeft mij dat bijgebracht? Wat heb ik eruit geleerd? Ik meer omzet, meer klanten, dat kon van alles zijn. Maar het feit dat je dat openlijk zegt voor andere mensen en daar ook erkenning voor krijgt, ik vind dat dat een heel krachtige oefening is. En ik denk dat jullie daar heel veel ondernemers stappen doen zetten om 1 in actie te gaan, maar ook 2 om het zelf te geloven van ja, het is niet zo banaal wat we dagelijks doen. En het is niet zo banaal, we hebben zoveel procent meer omzet of winst behaald. Dat komt niet vanzelf. Klanten komen niet vanzelf aan je deur, hè?
Ja, die tijd is voorbij, hè?
Ja.
Dat mensen een bordje aan de deur hangen en dat klanten spontaan komen.
Ja. Ja.
Oké. Terug naar Artiel. Vandaag ben je met 3 venoten.
Ja.
Het is begonnen met een idee.
Ja.
Je hebt mensen moeten rond jou zoeken. Uh-huh. Waar staat Artion vandaag? En wat zijn de verdere ambities?
Heel grote ambities. Vandaag zijn we 3 venoten en 4 mensen die sales doen. En ik verwacht dat op korte termijn de kapitaalronde is afgerond. En dan is het full gas. Hè. Dan gaan we grote stappen nemen. 1 in aanwerving van extra medewerkers. 2 in het structureren van onze organisatie. En ook dat klinkt misschien allemaal heel ingewikkeld, maar uiteindelijk val je altijd toch terug op basisprincipes. Hè. Structureren van een organisatie start met het uitschrijven van procedures. Ook iets waar jullie in jullie trainingen zo vaak op hameren. En ik geef toe daar zelf schuldig aan te zijn dat zo vaak niet gedaan wordt of uitgesteld wordt. Maar we lopen daar nu keihard tegenaan ook. Hè. Als we schalen, en dan spreek ik van we gaan van 100 klanten naar 1000 klanten. Je bouwt een team uit, dan moeten procedures zijn uitgeschreven of het loopt in het 100, het loopt in de soep.
Ja, ja. Je staat nu volop in Artion, maar VDS, die staat daar ook nog.
Ja, ja. Ook dat is grote les geweest. Er zijn grenzen aan waar je als ondernemer je focus op kunt leggen. En dat heb ik wel een beetje onderschat. Ook al heb ik heel vaak gehoord, focus is belangrijk. Ben ik op een bepaald moment toch terechtgekomen in een spreidstand, VDS Artion, die niet meer houdbaar was. En heb ik toch gevoeld, ik ga moeten kiezen. Of ik ga geen een van de 2 echt goed kunnen doen. En men heeft de 2 bedrijven hebben mij ergens nodig. Daar kan ik een meerwaarde betekenen. Maar het is niet goed voor geen enkel van de bedrijven en ook niet voor mezelf om te denken, ik kan dat wel, alle 2. Dan doe je eigenlijk niks meer goed. Dus ze heeft mij voor de keuze gesteld. En concreet betekent het dat ik operationeel afbouw nu bij VDS Milieuadvies. En dat betekent opnieuw aanwerven om het op operationele taken van mij over te nemen. En daardoor krijg ik ook weer meer tijd en weer meer ruimte om met Artion bezig te zijn. En daar mee in te denken over de volgende strategische stappen. Ja.
Mooi. Een heel verhaal. Uiteindelijk wel een heel compact verhaal. In 5 jaar tijd. Mm-hmm. Van ambtenaar tot ondernemer met 2 ondernemingen. En het is altijd heel fijn om te luisteren naar alle stappen die gezet geweest zijn. Mm-hmm. Die succesvol zijn geweest. Maar stel nu, Carolien, dat ik de tijd 5,5 jaar terugschroei. En je dient wel ongeveer hetzelfde pad te lopen. Wat zijn die 1 of 2 zaken die je zegt, dat zou ik toch anders aanpakken?
Ik zou bij VDS Milieuadvies sneller een eerste medewerker hebben aangeworven. Mm-hmm. Misschien is leiden wel nodig om de juiste beslissingen te nemen, maar ik heb mezelf een beetje te lang laten leiden voor ik die stap heb gezet om een eerste medewerker aan te werven.
Misschien daar toch nog net iets dieper op inzoomen. Dan lijden, want je hebt het hier nu wel over lijden met gestipte ei, neem ik aan. Wat geldt dat voor jou dan precies in?
Te veel werk, de frustratie van het lukt mij niet meer om alles rond te krijgen, de frustratie van alleen maar met dat operationele bezig zijn, dat is niet het ondernemerschap waarvoor ik gekozen heb. Maar ik zie geen uitweg, ik durf niet beslissen. Dus ja, heel veel frustratie, heel veel onrust.
En dat had waarschijnlijk ook een impact op jouw persoonlijke leven?
Absoluut.
Kun je daar iets over vertellen? Op welke manier dat daar allemaal speelde?
Ja, ik ben nogal extravert. Dus dat betekent dat mijn omgeving onmiddellijk deelt in de positieve brokken, maar ook in de negatieve brokken. Mijn gezin is daar dan altijd als eerste de dupe van. Hè. Mama heeft een kort lontje, mama heeft geen zin om nog iets met kinderen te doen, heeft geen zin om nog ergens naartoe te gaan. Want ik moet nog werken, ik moet nog van alles af hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het voor hen soms niet zo leuk was.
Ja. Ja. Dus het is eigenlijk een oproep aan alle mama's en papa's ondernemers. Waarvan? Zodanig dat jij terug tijd krijgt.
Ja. Ja. Ja, absoluut. Allee, dat zou ik echt wel sneller gedaan hebben. Ja.
Waren er nog zaken?
Nee. Nee. Het is al allemaal heel snel gegaan. En ik heb ook van geen enkele beslissing die ik genomen heb spijt. Ze zijn misschien niet allemaal even geslaagd, maar ik zou niks anders doen. Soms denk ik, ik had veel vroeger mijn ontslag moeten geven. Dat is misschien het enige dat ik mij soms wel een beetje beklaag. Maar ik krijg dan heel vaak als antwoord, het feit dat je dat pas op je 40ste hebt gedaan, maakt dat je nu wel een maturiteit mee hebt die je op je 30ste niet zou gehad hebben.
Ja.
En maakt dat je nu wel dat vertrouwen ook mee hebt. Dat zal ook wel zijn voordelen hebben. Hè? Mm-hmm.
Vandaag zaakvoerder, bestuurder van twee organisaties. Maar je bent toen inderdaad ook nog mama en partner van. Daarnaast hebben we het ook al een paar keer gehad over de emotionele rollercoaster van het ondernemerschap. Hoe pak jij dat precies aan om al die zaken te gaan managen en af te wegen wanneer dan welke tijd voor wie nodig is? En
ja, ik wou dat ik kon zeggen dat ik daar de toverformule voor had. Maar eerlijk, ik ervaar dat nog elke dag als een struggle. De ene dag weegt dat zwaarder door dan de andere. Ik ben in die 5 jaar wel op zoek gegaan naar tools die mij die dat evenwicht toch een beetje konden bewaren. Want ik merk dat zeker wat dan op als mijn gezin leidt onder wat ik doe, dat dat mij heel erg uit evenwicht brengt. Uitspraken van mijn kinderen als mama, je bent altijd aan het werken en ben je er vanavond nu weer niet, dat brengt mij, kan mij heel erg uit evenwicht brengen. Time management, een heel groot woord, maar ook dat heb ik heel concreet omgezet in het vastleggen van blokken, dagen die voor mijn gezin gereserveerd zijn en waar ik geen compromissen over maak.
Ja.
Ook 's morgens leg ik vast wanneer ik 's avonds stop met werken. Hetgeen dat dan op dat uur niet gedaan is, is niet gedaan. Dat is niet omdat mijn dag te kort was. Dat is niet omdat dat zou verantwoorden dat mijn gezin de tijd voor mijn gezin moet boeten, omdat ik niet op tijd met mijn taken klaar ben. Dat leert mij alleen maar dat ik te veel gepland heb in die dag. Of dat ik niet efficiënt genoeg gewerkt heb.
Ja.
Dat doe ik. Ik heb ook, of ik ben begonnen aan het schrijven van een boek. Een biografie. En dat is allemaal goed, hè. Ik ga een boek schrijven, maar dat schrijft zich niet vanzelf. Dat vraagt ook wel tijd. En ik doe dat graag. Hè. Dat geeft me energie. Maar ook dat heb ik moeten plannen. En plan ik nu nog altijd, elk weekend, tijd om te schrijven aan mijn boek. Zodanig dat tijd is die niet naar werken kan gaan.
Ja.
Want zeggen, ah, ik ga woensdagnamiddag ga ik om 3 uur stoppen met werken, dan als je die tijd die je daar wil vrijmaken niet inplant met iets anders, ga je toch werken. Dat heb ik ook geleerd. Maar het blijft een moeilijke evenwichtsoefening, hè. En soms op minder goede dagen denk ik, oh, het is allemaal te veel en iedereen verwacht heel veel van mij. En ik moet de goede echtgenote en de goede mama en de goede onderneemster zijn. Het is niet evident. Ja.
Maar ik hoor dat jij toch ook wel aan jezelf werkt, aan je eigen fysieke zelf.
Ja.
Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, ook dat is de eerste jaren was dat iets dat heel snel van de agenda geschrapt werd, zelfzorg. Maar sinds toch al zeker een jaar wil ik daar ook niet meer aan toegeven. Ik wil heel lang blijven ondernemen. En men zegt ondernemen is topsport, maar dat is ook zo. Als je dat echt goed wil doen, is dat topsport. En ik sport minstens 2 keer per week. Dat is iemand die bij mij thuis komt met alles die alles bij heeft. Dus ik moet op dat moment sporten. Ik kan die niet wandelen sturen, ik kan het niet uitstellen, ik kan het niet afzeggen. Dus dat helpt mij wel om... Ik moet nu stoppen met werken. En na dat uur ben ik altijd helemaal opgeladen. We hebben ook een hond, dus een hond helpt ook om fysiek actief te zijn. En want een hond wil graag wandelen.
Dat heb ik ook al mogen ervaren.
Dus dat helpt. Het is een dankbaar geschenk die mij er toch ook dagelijks aan doet herinneren. Van kom, baasje, van achter je bureau en we gaan een luchtje scheppen. Ik plan gewoon de zaken veel meer in dan vroeger. 5 jaar geleden zou ik beweerd hebben, plannen, dat is allemaal niet nodig. Ik leef van moment tot moment. Maar als onderneemster, dat werkt niet meer. Nee, want mijn agenda neemt het anders gewoon over. Hè.
Want dat is vaak iets dat voor ondernemers tegenstrijdig lijkt. Mm-hmm. Ergens hebben ze gekozen voor de vrijheid. Mm-hmm. En ik doe mijn ding op mijn moment, met de mensen dat ik graag heb, mm-hmm. met de dingen dat ik graag bezig ben. En dan hoort er geen plan bij. Mm-hmm. Maar hoe vaker dat ik met ondernemers spreek, en ik spreek ook uit mijn eigen ervaring, dat is uiteindelijk ook hetgeen wat we vertellen aan onze ondernemers, is hoe beter dat we eigenlijk onze agenda gaan plannen, hoe meer vrijheid dat we creëren. En dat is hetgeen wat jij nu bevestigt, mm-hmm. neem ik aan.
De vrijheid zit er voor mij in dat je zelf baas bent over jouw agenda. En het is echt een misvatting van te denken, ik heb geen agenda nodig en ik bepaal wel van het moment zelf wat je wilt doen. Nee, want er wordt veel langs alle kanten aan je mouw getrokken. Maakt niet uit welke business dat je hebt. Er wordt aan je mouw getrokken. Er zijn mensen die iets van jou verwachten, vragen. En voordat je het weet, zeg je overal ja op. Net omdat je die vrijheid hebt om zelf te kunnen beslissen. En dat is de valkuil die veel mensen niet zien en waar ze met hun ogen open inlopen. Ik zeg op alles ja en om het einde van de dag is jouw agenda niet bepaald door jezelf, maar hebben andere mensen jouw agenda bepaald. Uiteindelijk de vrijheid om zelf te beslissen wat je doet, ligt hem in het nee zeggen tegen heel veel dingen. Hè?
Kijk eens aan. Caroline, in ieder geval bedankt voor dit gesprek. Maar vooraleer dat ik je laat gaan, heb ik nog 1 vraag. Mm-hmm. Als we hier afgerond hebben en jij gaat naar buiten, wat is dan het eerste dat in jouw agenda staat?
Eerst de koffie drinken. Mm-hmm. en kijken wat mijn to-do's zijn en een aantal telefoontjes doen.
Oké, super. Ik wens je sowieso ongelooflijk veel succes.
Dank je wel.
En wij blijven altijd voor jou duimen.
Dank je wel.
Ciao, ciao.
Fijn dat je erbij was. Als je nieuw bent in de wereld van Business Lab, ga dan naar businesslab.be en download gratis de checklist 57 valkuilen waardoor zaakvoerders van een kleine onderneming slaaf blijven van hun zaak. Je bent geïnspireerd door wat je hoorde en je gelooft dat onze kijk op ondernemen de groei van jouw zaak kan versnellen? Kom dan zelf kennis maken met Anne en Xavier tijdens de Business Lab Kick-Off. Vergeet ook zeker niet te abonneren op onze podcast en deze te delen met collega-ondernemers. Wij duimen voor jouw succes.